zijn we dan weer.
Yes.
Rob, in de botanic. En hier kwamen we dus ook wel een beetje ons. We zijn mensen in het moment. We doen ook graag de dingen in het moment. Toen hier kwam, las ik eigenlijk de volgende quote. En ik dacht, ja, dit is misschien wel heel goed om die even in het midden te gooien.
Oké. Okay. Laat komen.
Ja. Was eigenlijk, opvoeden op het allerhoogste niveau is niet buigen om liefde te krijgen, maar is blijven staan om veiligheid te bieden. Ik heb dat ook wel linken naar leiderschap. Leiderschap op het allerhoogste niveau is niet buigen om liefde te krijgen, maar is blijven staan om veiligheid te bieden. Dat is een goeie, denk je, Rob.
Mm-hmm. Ja,
ik kwam bij mij wel binnen.
We gaan meteen bepalen met dit niveau, ja, van deze aflevering.
Voilà.
En jouw vraag is nou, ik moet er iets van vinden.
Ja, hoe komt die bij u binnen? Klopt dat? Voor mij, ik vond dat, daar zit wel heel veel in.
Mm-hmm.
Als we het dan hebben over high performance.
Wat zou je ermee bedoelen? Hey, ik neem het nu op van niet buigen om liefde te verdienen. Zo, niet het pleasen. Ik denk dat ergens, zoals ik het aanvoel, is gewoon persoonlijk leiderschap. Gewoon dicht bij je eigen identiteit blijven staan. Heel dicht bij je eigen persoonlijke waarde blijven staan. Niet de neiging hebben om van je eigen te ver af te gaan stappen om te gaan pleasen. Want dat creëerde eigenlijk net onveiligheid mee. Omdat de ander ook voelt van, ja, je gaat te ver van je eigen identiteit af. En dan blijven staan om net veiligheid te bieden. Ik denk dat blijven staan is dat je in je eigen identiteit blijft staan, in je eigen kracht blijft staan. En dat ook weer voor duidelijkheid zorgt. Dat je het niet altijd eens hoeft te zijn.
Ja, daar zit alles in, denk ik. Ik denk dat je dat heel goed bewoord hebt. Ja. Ik denk als we het over veiligheid gaan hebben, dat is wat we straks, waar we wel naartoe willen gaan, denk ik, naar onze high performance cirkel, naar onze cultuur, die we samen intens hebben opgebouwd binnen Creatic. Ja, dan is veiligheid wel cruciaal. Mm-hmm. En het is net die veiligheid kunnen net alleen maar bieden, doordat je duidelijk bent naar je eigen, dat je dat ook uitspreekt. En duidelijkheid zorgt voor veiligheid. En veiligheid zorgt voor vrijheid. DVV. Een mooie, denk ik. Hè?
Neem nog eens iedereen mee met de afkortingen. Ja, want Dominique is wel van de afkortingen.
D, ja, is goed zo. Goed zo,
ja, voilà.
D is, ik kwam er eigenlijk op een bepaald moment. Ja, D is van duidelijkheid. Hoe duidelijker dat je bent ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen, hoe meer veiligheid dat je creëert. Want dan weet iedereen waaraan, waarop. Hè? En dat zorgt voor veiligheid. En veiligheid zorgt voor vrijheid. In een relatie, professioneel als in een privérelatie.
Kijk.
Zo sta ik erin.
Dat is een mooie intro, want we gaan nu naar onze high performance cirkel. Waar is onze high performance cirkel?
We moeten misschien uitleggen hoe dat hier is ontstaan.
Ja.
Dat is ook high performance.
Dat is ook high performance.
High performance is speel met ritme, met diepgang en luchtigheid.
Ja.
En onze cirkel is eigenlijk ontstaan toen we volledig in de luchtigheid zaten.
Ja. Dat was na de luchtigheid.
Na de luchtigheid,
dus we zullen gewoon eventjes iedereen meenemen. Zo een paar keer per jaar dat wij gewoon zo meestal 1 of 2 nachtjes erbij trekken. En dat we echt wel zo.
Hoe zeg je geen nachtjes? Het zijn dagen, hè?
Zijn niet ja, zijn dagen. Maar we overnachten, hè? 1 of 2 keer. En dan zijn meestal 2 of 3-daagse. En dan zetten we bepaalde topics die we dan eigenlijk wel samen vastpakken. Dat we gewoon enerzijds samen ook wel toch wel verdiepend in onze relatie gaan werken. Anderzijds dat we eens eventjes gaan kijken van oké, naar de cultuur bij Creatic. Wat heeft de cultuur bij Creatic in de volgende groeifase nodig? Maar wat we ook regelmatig doen, is dan toch wel eigenlijk de methodieken die we eigenlijk systematisch gebruiken bij Creatic in onze eigen coaching. Die toch ook wel steeds door gaan professionaliseren.
Ja, die gaan we verdiepen en die gaan we uittekenen. Daar gaan we gewoon naar kijken.
En dat hebben we dan eigenlijk toen ook wel gedaan. En toen zijn we denk ik eens op een zondagavond zijn we vertrokken. Maar dan kunnen we maandagochtend vroeg beginnen. Ik denk dat wij dat om 7 uur al de ontbijt hadden geboekt. Een half uurtje ontbijten. En dan kunnen we om 7:30 vliegen we erin. En dan zijn we zondagavond eerst aan onze relatie gaan werken. Hè. Hoe beter de relatie, hoe beter de prestatie.
Ja, goed zo.
Ja, voilà,
En hoe hebben we dat toen gedaan? We zijn gestart met
eerst een etentje gedaan, samen een etentje. Het was nog lekker op het terras met zonnetje op ons. En daarna hebben we afgesloten met een poescafé. En het was zo lekker nog een poescafé, nog een poescafé. Nog een poescafé. En
zijn we daarna
nog in
Amaretto?
Ja, Amaretto. En toen zijn we nog een stapje in de wereld gaan zetten. Hè? En toen zijn we eigenlijk teruggekomen. En dan zijn we 's morgens denk ik een uurtje later begonnen. Maar dat is toch wel ons high-performance-model uitgekomen. Dus die we nu toch met trots gaan presenteren.
Ja, het, Het is wel een kater, want we hadden we allebei wel. Ja, we zaten niet goed in het begin, hè, denk ik. Ik
denk dat je wel ook een beetje voor eigen moet spreken. Hè?
Ja, dus ik had wel
laten
kater,
we het midden houden. Ja. Eén van de twee performers was op dat moment
stond,
net iets meer performance dan de andere. Ja, hè? We laten het midden wie het was. Maar het gedachtegoed kwam toch van ons allebei.
Ja, ja, klopt. En denk op 10 minuten tijd was de cirkel getekend. Ik denk dat het wel vooral vanaf langs uw kant kwam. Want ik zat er zo half in toen. Maar ik vond dat wel, het was wel spot-on op onze cirkel.
Je moet wel zeggen, het is een samenvatting. Eigenlijk waren we daar bewust van.
De voorbije jaren aangewerkt hebben.
Ja, waar we eigenlijk nog afgelopen 4 jaar, 5 jaar toen we dat gemaakt hadden, echt wel heel intensief aan gewerkt hadden. Waar voor ons eigenlijk samen kwam met een cirkel. En ook al brengen we dat nu een beetje op een luchtige manier, toch heeft die cirkel voor ons eigenlijk heel veel betekend. Ik heb daar zelf ook al heel veel strategische sessies met ondernemers gedaan. Je hebt dat zelf ook al een paar keer gebruikt om organisaties te helpen. We hebben daar samen vorig jaar nog een grote bouwonderneming doorheen gehaald met die principes waar ze ook heel veel aan gehad hebben. En daarmee leek het ons wel fijn om dit nou te delen met onze luisteraars. Mm. En kijken we zelf mee aan
start. Ja, ik denk dat, ik denk even misschien de mensen meenemen in onze methodologie. Kijk, op een bepaald moment doe de heel veel onbewuste dingen zeer goed. Hè? Mm-hmm. Maar we doen ze onbewust. En die kracht is net van, hoe noem je het de laatste fase? Onbewust.
Onbewust bekwaam.
Onbewust bekwaam.
En nu terug bewust bekwaam.
Bekwaam te maken. En dat hebben we elke dag. Dat doen we eigenlijk ook wel heel veel. Hè? Dat we van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam gaan. Ja. En daar zit eigenlijk ook wel de groei. En dat hebben we ook gedaan met die cirkel. We hebben nu eigenlijk de voorbije jaren zoveel gedaan.
Ja.
En dat is... Goed, Rob, ik zou voorstellen misschien... want daar zit ook wel een heel belangrijke in. De yin en de yang. Ja. Dat zegt ook wel iets over u. Over uw leiderschap. Mm-hmm. Denk ik misschien dat we beide...
Ik zal misschien eventjes een korte intro doen, hoe de cirkel eruit ziet,
ja.
Uit welke elementen die bestaat. We zullen hem ook bij onze show notes op de website, performer.com, daar zullen we hem ook neerzetten. Kan iedereen eens gaan kijken. En van daaruit kunnen we daar ook wat dieper op de deelfacetten ingaan. Hè. Dus we hebben eigenlijk in eerste instantie gekeken, okay, uit welke elementen bestaat nu een high-performance organisatie? Waar werken wij eigenlijk al jarenlang op? Welke elementen komen bij ons telkens terug in coachinggesprekken, one-on-ones, in check-in momenten? En dan hebben we eigenlijk heel goed gezien dat er op een gegeven moment, we hebben eigenlijk in een cirkel, hebben we eigenlijk blauwe elementen gemaakt en we hebben eigenlijk rode elementen gemaakt. Die blauwe elementen, dat zijn eigenlijk alle zaken waar je op de menselijke relatie gaat werken. En die in onze ogen toch wel in elke performance organisatie aanwezig moeten zijn. En dat begint eigenlijk met purpose. Tot in verre creëer je als leider purpose in je team.
Dat is waar we eigenlijk al over gesproken hebben, dat is over die drijfveren. Ja, die zijn wel cruciaal. Hè? Ja. Dat je die ook doorduwt in een organisatie, dat mensen dat ook wel allemaal voelen. Daar gaat het eigenlijk om.
En daar kan je kijken, hoe kun je dat nog beter gaan faciliteren. Waarden, dus welke merkwaarden, welke persoonlijke waarden, welke bedrijfswaarden, welke teamwaarden zijn belangrijk. Hè? En leven die in de organisatie, dat houdt eigenlijk iedereen op koers.
Ja, en dat is wel een heel belangrijkje. Dus waar wij altijd naar streven, dat zijn ook is van goed weten de mensen wat ze moeten doen of voelen de mensen wat ze moeten doen. En het zit in het voelen.
Ja,
hè? Als ze voelen, dan dragen ze de waarden uit. Daar zit wel alles in.
Dan komt het derde element, dat is veiligheid. Psychologische veiligheid. Tot in hoeverre voelen mensen dat hun stem ertoe doet. Durven ze dingen te benoemen, uit te spreken. Durven ze fouten te maken. Dat is echt wel die veiligheid waar we daar wat dieper op ingaan. Dan hebben we eigenlijk sociaal bewustzijn. Dus in elk samenwerkingsverband als teams op hoge performantie samen moeten werken, is het gewoon heel belangrijk dat ze elkaar kunnen verplaatsen in elkaars perspectief. Niet alleen maar respect hebben voor elkaars mening, maar ook wel gewoon eigenlijk blindelings kunnen aanvoelen wat de ander nodig heeft. Ja, vanaf het moment dat heel erg hoog zit in een team, dan gaat eigenlijk ook wel zien dat een team gewoon op kruissnelheid kan gaan samenwerken. Dan komen we, zeg maar.
Ja, nee, ik vind dat een hele goede wat je zegt. Maar ik denk dat volgens mij de grootste vorm van sociale bewustzijn is aanvoelen dat de ene persoon hulp nodig heeft, alvorens dat die persoon zelf bewust is dat hem hulp nodig heeft.
En dat je hulp vraagt. Dat hem hulp vraagt. Dat je proactief kunt ondersteunen.
Ja, voilà.
Ja. Dan komen we eigenlijk bij verbinden. Verbinden, dat is natuurlijk cruciaal. Echt wel in de menselijke verbinding. Ik voel zelf aan hoe hoger intensiteit je in teams wilt gaan samenwerken, hoe cruciaal echt wel die verbinding is. En verbinding zit hem niet altijd in urenlange gesprekken. Hè? Ik denk dat net de intensiteit zit voor een high-performer, een high-performance organisatie. Ja, kan ik eigenlijk in minder tijd, maar in meer intensiteit tot een betere verbinding komen? Kunnen we daar ook verder op ingaan? Dat zijn eigenlijk de blauwe elementen. En dat zijn eigenlijk de zaken die in elke organisatie aanwezig moeten zijn. Dat zou je de soft kant van de cultuur kunnen noemen. Dat zorgt voor de menselijke relatie. Dat zorgt dat mensen zijn eigen thuis voelen. Dat er echt wel gewoon een hele warme basis is. Dat mensen zijn eigen durven laten te zien. Dat ze voelen, er wordt in mijn potentieel geloofd. Ik mag erbij zijn. Anderzijds, ja, wil je echt tot hoge performanties komen, ja, dan zit er ook een rood gedeelte. Hè, wat we net hadden, dat is een yin-yang waar we net over hadden. Aan de ene kant, ja, heb je eigenlijk de yin, aan de andere kant moet er ook wel de yang zijn. Dat is de daadkracht in een organisatie. Maar daar bestaat eigenlijk in eerste plaats uit feedback. Oké, tot in hoeverre kunnen we onomwonden tegen elkaar vertellen wat we vinden. Hè, we spelen op de bal en niet op de man. Tot in hoeverre kunnen teams omgaan met ook kritische feedback. Tot in hoeverre zijn ze bewust, staan ze daar bewust in. De mate dat we elkaar feedback kunnen geven en durven geven, ja, daar zijn telkens, dat is ook de snelheid dat we kunnen groeien, dat we kunnen verbeteren. En dan hebben we eigenlijk als laatste punt, dat is echt het uitdagen, challengen. Tot in hoeverre durven we elkaar uit te dagen om ook ons potentieel te gaan benutten. Tot in hoeverre durven we elkaar uit te dagen om af en toe eens een keer uit de comfortzone te komen. En dan hebben we eigenlijk al onze elementen. En die yin-yang, die hebben we erbij betrokken. Op een gegeven moment hebben we ook samen een lunch gedaan met Wouter Torfs. En ja, toen was hij er ook wel heel erg door geïnspireerd. Die eigenlijk met die filosofie van yin-yang in de organisatie kwam. Die we eigenlijk op ons model perfect konden terugzetten. En daar zit eigenlijk heel veel in. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, ook gewoon naar eigen ondervinding bij organisaties. Dan zitten op zich heel veel organisaties die heel succesvol resultaten neerzetten. En die echt wel heel erg op de rode kant, op de yang kant doorduwen. Maar waar als de yin kant, de menselijke kant, te weinig aanwezig is, ja, dan is het eigenlijk toch wel een toxische situatie. Kunnen perfect, op die manier kunnen perfect goede resultaten behalen, maar het is niet altijd even duurzaam. Hè. Je ziet dan in de praktijk niet altijd een hoge klanttevredenheid, een hoog verloop van medewerkers. Dus daar zet ook heel de organisatie onder druk en daardoor is het niet altijd even duurzaam. Aan de andere kant kunnen als organisatie ja, perfect de beste mensen met de mensen voor hebben, heel erg inzetten op welzijn, echt wel bezig zijn met die cultuur te bouwen, dat mensen zijn eigen goed voelen. Maar vanaf het moment dat je dat dan niet durft te gebruiken, dan ontstaan er twee zaken. Dus eigenlijk, ja, er is eigenlijk een cultuur die je eigenlijk niet durft in te zetten, waardoor er dan ook heel vaak de resultaten uitblijven. Anderzijds is daarbij mijn overtuiging, zit daar een hedendaagse medewerker met veel potentieel ook niet op te wachten. Hè? Ik zie ook gewoon heel veel mensen die bij ons komen solliciteren. Die zitten net heel vaak in een organisatie waar het op zich goed is om te werken, maar ze missen net die uitdaging. Ze voelen hun eigen onbenut potentieel, waar ze zelf niet in staat zijn om dat te ontwikkelen, waar ze geen kansen krijgen om dat te ontwikkelen. En die zoeken effectief een organisatie die dat bij hun eigenlijk gaat triggeren, gaat ondersteunen, gaat uitdagen waar ze in kunnen groeien. Ik denk dat dat eigenlijk toch wel de succeselementen zijn van een high-performance cultuur, hè, waar we het in deze podcast toch heel vaak over hebben. Dus misschien laten we daar eens wat dieper op ingaan, Dominique.
Well, ik denk dat je daar ook, als we die cirkel dan kunnen tonen, dat kunnen we echt wel linken leggen. Hè? Want je kunt vanuit je purpose kunnen iemand gaan uitdagen, van je purpose kunnen feedback gaan geven, vanuit je waarden dat je die voelt kunnen gaan feedback geven. Dat maakt het allemaal zo objectief, zeg ik het juist, denk ik. Hè? Dat je, als die waardes zijn doorvoeld bij iedereen, ja, van daaruit kunnen echt wel heel duidelijk en concrete feedback gaan geven. Dan voelen mensen ook dat er wordt gespeeld op de bal en niet op de man. Hè? Ja. En dan komen we eigenlijk tot... ik denk één, dat we ook wel even op dieper op ingaan misschien. Op een bepaald moment spreek je ook van, goed, wat is nu de gap? Dus, voilà, hè, en daar zit het verschil. En daar zit ook volgens mij high performance. High performance zit erin op het moment dat mensen voelen dat wat ze moeten gaan doen. Hè, dat is waar we eigenlijk naar werken. Dat is het feit waarom dat we bepaalde dingen constant faciliteren en dat we mensen in een ritme zetten eigenlijk. Hè. Maar dat maakt ook dat we vanuit het ritme, vanuit ons eigen ritme, de dingen faciliteren om tot die high performance organisatie te komen. Hè. Goed, moet ik eens even naar kijken. Waar zit bij ons... hoe maken we die een transfer van weten naar voelen? Dat is misschien wel een goeie.
Mm-hmm.
De transfer van wat maakt dat mensen... Het verschil is in een toporganisatie voelen mensen dat waar ze moeten doen. Maar hoe werken we tot het moment dat mensen dat voelen, dat waar ze moeten gaan doen?
Mm-hmm.
Misschien is het even wel een heel belangrijk om naar te kijken, om eens dieper op mm-hmm. in te gaan. En dan spreken we eigenlijk ook wel effectief over die waardes.
Ja.
He, want dat is wel, dat is ook heel abstract. Hè? Dus het kan niet heel abstract zijn. Oké, we hebben mensen die weten wat ze moeten doen en we hebben mensen die voelen wat ze moeten doen. Maar hoe gaan we die een transfer maken? Dat is misschien wel interessant.
Ja, als je,
hoe hebben we dat gedaan?
Ja, ik denk, als we kijken hoe in ons eigen traject, Dominique, hebben we dat eigenlijk... ik denk 5 jaar geleden, toen we eigenlijk toen ons teampje net aan het groeien waren, toen waren we denk ik met 4, 5 mensen. En toen hebben we eigenlijk een dag zijn we weg geweest naar Antwerpen. Dat was in Just Hotel nog. En toen hebben we eigenlijk een dag gewerkt rond, oké, wat zijn nu de waarden? En ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker met de basisteam, team wat er nu is, doe die oefening samen. Dat iedereen ook voelt, zijn onze waarden. Het zijn niet de waarden van de eigenaar, van de manager, het zijn onze waarden. En in principe, de organisatie die daar op dat moment is, ja, daar zitten sowieso gelijke waarden in dat team, hè? Onbewust. Heb je als ondernemer die je de eerste mensen hebt aangeworven. Er zijn ergens gemeenschappelijke factoren waardoor dat je die mensen hebt aangeworven. En die gemeenschappelijke factoren, dat is heel vaak ter leiden tot waarde, persoonlijke waarde. Dat zou heel vreemd zijn dat je een medewerker aanwerft die een totaal anders in het leven staat of totaal anders naar professionele kader kijkt. Dat je een sollicitatiegesprek dan gemerkt hebben en dan hebben die ook niet aangenomen.
Mm-hmm.
En als je team daarin betrekt om samen eens te gaan kijken, oké, wat maakt ons nu gemeenschappelijk? Terwijl dat je puur qua persoonlijkheden kunnen een heel divers team hebben. Ik denk dat we bij Creatic een super divers team hebben qua persoonlijkheden. En zeker mijn eerste teamleden, ja, dat was een developer, dat was een designer, en dat was een marketeer. Dus er waren eigenlijk qua persoonlijkheden heel verschillende profielen. En toch laten die mensen op zoek gaan, wat hebben we nu mee gemeenschappelijk? En dan kunnen we perfect faciliteren. En dan op een gegeven moment komt het team zelf met, oké, we hebben 4, 5, 6 waarden dat we voelen, oké, dit ademen we, dit maakt ons gemeenschappelijk. En vanaf daar is denk ik de tweede fase, als je bewust bent, oké, dit zijn onze waardes, dat effectief te gaan trainen. Want je kunt daar heel vaak, houdt de oefening dan in bedrijven op, die waarden worden ergens in de kantine tegen de muur gehangen, staan mooi te pronken op de website, maar er wordt verder niks meer mee gedaan. En de tweede fase is
dat
trainen.
Dat starten, hè? Trainen. Ja,
continu trainen. We hebben dat gedaan met check-in momenten, elke 2 weken, 1,5 uur met het team. En dan echt werken rond die waardes. Elkaar laten reflecteren, elkaar feedback laten geven. Oké, wie heeft welke waarde deze week laten zien? Wie heeft deze waarde te weinig laten zien?
En vandaar dat vertrekken. Ja. En dat is eigenlijk die training.
Dat is echt de trainen.
Training, maar wel vanuit een neutrale ground. Vanuit een hoe zou ik zeggen, een niet-oordelende...
Ja.
Facet eigenlijk. Ja. Dat iedereen ook heel goed weet, oké, goed, we gaan de training in, zoals sporters, we gaan de training in, we gaan trainen rond iets. Hè. We gaan hier spelen op de bal, niet op de man. Nee. Dat is wel cruciaal. Ja. En, daar hebben we echt wel gefaciliteerd, wat we eigenlijk al 6 jaar aan een stuk doen op de 2 weken.
Ja. Maar dat is nooit niet te weinig.
Dat is nooit niet te weinig. En dat moet gewoon, dat is die herhaling, die herhaling die erin zit. Dus dat is eigenlijk, dat is die... En dat maakt dat mensen het gaan voelen.
Ja. En dan komt denk ik de derde fase... Dat is op dagelijkse basis feedback geven, bewust. Als je vergelijkt ook naar die waarden. Dus als je feedback geeft, denk je dat eigenlijk gewoon heel belangrijk is. Dat is de consistentie wat een leadership team, een high performance cultuur moet hebben. Is de alertheid en de intensiteit dat er geen één gedrag wat indruist tegen de waarden die je samen bepaald hebt,
tolereerd wordt.
Ja, en vanaf het moment dat je daar... die intensiteit en die consistentie niet aan de dag kunt leggen, ja, dan heeft het eigenlijk totaal geen zin om die waarde tegen de muur te hangen.
Nee, maar dat is ook zo. Dan is het alleen maar een buitenkant plaatje, hè, waar ook heel veel gebeurt. Het is net de kracht om iedere dag die waardes in leven te brengen. En die waardes brengen in leven door net daar consequent op te kunnen gaan feedbacken. En ik zou dat niet als stap 3 doen, ik zou dat als stap 1 doen. Want daar gaat het eigenlijk om. We hebben die waardes gecreëerd. Goed, het is nu aan ons als team... om, als je ziet dat iemand tegen de waarde ruist, ingaat tegen de waarde van dat hebben we samen bepaald, ja, dan is het aan ons, om, of aan elkaar, om iemand daarop aan te spreken gewoon en daar de nodige feedback op te geven. En zo maakt elkaar gewoon beter.
Ja.
En dat is eigenlijk, je brengt iedere dag die waardes in leven, maar je reflecteert ook iedere dag terug vanuit die waardes. Dat is eigenlijk, en dat is coaching en dat is leiderschap. Ja. En dat is bouwen aan de cultuur.
Ja. Ik denk, als je dat, als je dat een jaar, twee jaar, drie jaar consistent doet, denk dat je dan pas kunt verwachten dat mensen op een gegeven moment die waardes gaan voelen.
Doe dat. Dat is, gaan voelen. Dat is een skill. Dat is een skill. Dan wordt dat in het systeem gestoken. In de sport is dat, hoe meer dat mensen in de actie zitten, hoe meer dat je ze lichamelijk laat bewegen, zonder tussen te komen, en je laat ze trainen, dan gaat dat intern feedback systeem worden aangesproken. Maar bij het trainen van waarde is dat net hetzelfde. Hoe meer je dat doet, hoe meer dat ze het gaan voelen, hoe meer dat ze gaan voelen, oké, dat betekent dat nu als ik in die waarde ga staan. Wie ben ik als ik in de waarde van betrokkenheid ga staan? Ja. Hoe was uw gedrag, of was mijn gedrag als ik in de waarde van betrokkenheid ga staan? Ja. Concreet, als ik in die waarde ga staan, ik heb nog geen telefoon gekregen van u. Tje, Rob moet mij bellen. Hij gaat niet afwachten tot dat je me belt. Dan zeg ik, goed, ik ga zelf een telefoon nemen, maar ik wil betrokken zijn. Ik wil betrokken zijn bij het spel. Het is een klein voorbeeld, maar dat is bewust zijn van, oké, wie ben ik als ik in die waarde ga staan?
Ja. Misschien ook eventjes de andere elementen eventjes doorgaan. Ja. Dat we ook wel gewoon de luisteraars concrete handvaten meegeven.
En de kijkers ook, hè. Want zijn ook
en de kijkers ook, hè. Ja, voilà. Alert op mij. Heel goed.
Ja.
De eerste was ik purpose. Wat kan een ondernemer doen, of een performer doen, om die purpose eigenlijk te laten leven in het team? We hebben in een vorige podcast al eens een keer besproken van, oké, goed, hoe kan een performer op zoek gaan naar zijn eigen aandrijvers? Hè? Hoe kan hij op zoek gaan naar zijn eigen purpose? Maar hoe kunnen we eigenlijk purpose laten leven?
Ja, ik denk dat heel simpel kan. En ik denk gewoon de vraag stellen samen met uw team van, oké, wie zijn we nu? Waar staan we? En waar willen we naartoe? Er zijn volgens mij drie simpele vragen die al voor zorgen dat het purpose naar boven moet komen. En wie zijn we nu? Waar staan we nu? En waar willen we naartoe? Dan werkt het eigenlijk al voor een stukje aan je purpose. Want er wordt altijd... Je purpose moet daar onbewust aanwezig zijn, anders weet je niet naar waar je naartoe moet gaan. Dus je gaat automatisch over je purpose moeten gaan nadenken. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om in die waardetraining of in die mastermind, zoals wij dat bij Credic hebben gedaan, om zelf als een ondernemer mensen iedere dag mee te nemen waarom dat je het doet. Daarom dat ik dat zo belangrijk vind. Van, kijk, je kunt niet een bedrijf starten of een organisatie starten als je je eigen waarom nog niet weet. Mm-hmm. Dat komt ergens vandaan. Dus het is wel cruciaal om heel je team in alle openheid daarin mee te nemen. Ja. En dat doe je niet alleen maar door te vertellen, maar dat doe je iedere dag door walk the talk. Mm-hmm. Dat daar het eigenlijk komt. Ja. En dan gaan mensen dat voelen. Dan gaan mensen die purpose voelen. Die purpose komt er niet door dat mooie op bord te schrijven. Die purpose komt er doordat je het benoemt, maar dat je er ook je naar gedraagt. En dat je, dat je die gedrevenheid moet vandaar komen. Ja. En dan neemt iedereen
ik denk ook wel mee. Zo, de lange weg, hè, de purpose. Oké, daar willen we naartoe, dat willen we betekenen. En die hele lange weg, die per definitie eindeloos is, om die eigenlijk in kleinere stapjes op te gaan delen en heel bewust momenten te creëren, klein of groot, doorheen het jaar, dat je mensen telkens weer met inspiratie, met verhalen, telkens weer even bewust maakt van, kijk, het is een kleine verwezenlijking richting onze purpose.
Ja, ik denk één, en dat is absoluut, en twee, is het ook niet fout om met het team na te denken. Die oefening hebben we ook gedaan, Rob. Overigens, wat willen we nalaten? Wat is onze legacy? Als je daar gaat over nadenken, dan komt het weer automatisch dichter. Ga je meer die purpose naar boven halen. Ja. Want dat ligt bij elkaar gewoon. Dus wat willen we nalaten?
Dat is eigenlijk een hele mooie oefening wat we gedaan hebben. Is eigenlijk met het team, vorig jaar, hebben we echt rond legacy gewerkt. Hè, ook rond dat boek wat geschreven is. En daar hadden we op een gegeven moment echt een welke schat willen wij achterlaten? En we hebben letterlijk twee teams gemaakt. Ja, dus het team eigenlijk in twee teams opgedeeld. En die hebben eigenlijk apart laten werken rond, wat is nu de schatkist waar we van de volgende generatie gaan achterlaten? En de volgende generatie, in ons perspectief is dat, goed, wij willen vanaf dit jaar met 10 medewerkers per jaar gaan groeien. Dat wil zeggen, om die 10 nieuwe medewerkers te onboorden, heel snel in onze cultuur, in onze purpose, in onze waarden, moeten we ons maximaal voorbereiden en dat we eigenlijk ook de juiste dingen meegeven. En dat was eigenlijk die schatkist. Daar hebben we goed rond gewerkt. En dat heeft ook wel dat zie je dan ook wel de maanden daarna, dat die purpose dan nog dieper verankerd is. Dus dat is misschien wel een hele goeie.
Ja, ik denk dat het belangrijk is. Het is welke gedragingen willen we doorgeven, hè? Ja. Aan de andere generatie, aan de mensen die binnenkomen. Hè? Ja. Dat is cruciaal, die vraag. Ja.
De derde element, veiligheid. Er wordt ook heel veel over gezegd, psychologische veiligheid. Ik weet uit ervaring dat er heel veel ondernemers zijn. Ja, dan gaan een beetje de haren overeind staan. Hè. Veiligheid, wat wordt ermee bedoeld? Misschien dat we gewoon eventjes kort erin moeten gaan van hoe is dat te faciliteren? Hoe kan een ondernemer hiermee aan de slag?
Ja, ik denk, vraag nummer 1 dat je moet stellen. Kijk, als jij beslist om als een ondernemer te werken met een team, hè, dat is een beslissing dat je neemt, ja, dan je gaat met een team werken omdat je bewust voelt van, goed, ik kan het meer alleen, dus dan ga ik met een team moeten werken. Dus dan moet ik ervoor zorgen dat mijn team boven zichzelf gaat laten uitstijgen. Hè. En dan kun je nog de beslissing nemen van, goed, van ik kijk naar mezelf, ben ik wel die leider? Ja of nee? Zit er in mijzelf een potentie om een goede leider te worden? Ik wil dat ontwikkelen. Dan kies er bewust voor, dan ga je mee aan de slag. En dan ga je keihard werken om die een goede leider te worden. Maar dat is niet van, dat zijn er nog altijd niet als zijn een ondernemer verplicht toe. Je kunt ook iemand aanwerven om die leidinggevende functie aan te geven. Als jij heel diep bij jezelf staat en zegt van, goh, ik ga zoveel energie verliezen. Als ik die coach begin te spelen, of die leider begin te spelen, en ik ga me daarin ontwikkelen, dan ga ik al mijn kracht verliezen. Dat kan. En dat is, maar dat is zelfkennis. Ja. Hè? Daar start alles mee. 2. Op het moment dat je ermee start, en dat is misschien losstaan van leider zijn of niet, maar ik denk dat je bij jezelf wel de vraag moet stellen van hoe denk jij dat mensen of zich voelen in uw nabijheid? Ik denk dat een heel belangrijke vraag is van, voor een ondernemer als je bewust kiest om die leiderschap op u te nemen. Hè, hoe denk jij dat mensen zich voelen in uw nabijheid?
Ja.
En die reflectie ingaan maakt wel dat je begint te werken aan veiligheid.
Ja.
Of hoe wil je dat mensen zich voelen in hun nabijheid? Hoe wil je dat? Ja, en dat is, oké, ik wil dat mensen volledig zichzelf kunnen zijn. Oké, maar hoe ga je dat dan doen?
Ja.
En dan is de vraag, oké, als jij wilt dat mensen zichzelf willen zijn, dan moet u de vraag stellen als een ondernemer, maar ben ik helemaal ook mijn eigen zelf?
Ja, dat is wel belangrijk.
Als je veiligheid wilt creëren bij andere mensen, dan moet je eerst en vooral je veilig voelen bij zichzelf. Ik zie veel ondernemers aan leidinggevenden die krachten aan veiligheid te werken, maar die voelen zich is dan vooral niet veilig bij zichzelf.
Mm-hmm.
En om die veiligheid te voelen bij zichzelf, moet je op een goede manier naar jezelf kunnen kijken. En daar start alles mee. Dan komen we weer tot ons stuk van, goed, persoonlijke ontwikkeling. Want persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je die veiligheid bij je eigen gaat voelen.
Ja.
Dat je kunt kijken op een goede manier naar je eigen.
Ja.
Dus daar start weer alles. Ja.
Ja, klopt.
En wat dat wel belangrijk is, in dat stukje van veiligheid, dan denk ik, we hebben die oefening gedaan erop, toen we daar in Sint-Truiden zaten.
Mm-hmm.
Toen vroeg ik aan u van, ik moet misschien eens even cijfertjes geven. Hoeveel geeft u zelf als zijn leidinggevende op het doorgeven van de purpose, op het doorgeven van de waarde, op het doorgeven van veiligheid? En je kwam toen eigenlijk op het punt van, ik denk dat je het 8 of 9 gaf. Mm-hmm. Ik denk dat je daar heel bewust mee bezig bent om die veiligheid te creëren. En toen aan de overkant, hè, aan het rood gedeelte, stond er feedback.
Ja.
En daar gaf je maar een 7 of 6 op.
Mm-hmm.
En toen keek je en toen zei je van, oeh, hier klopt iets niet. Mm-hmm. Ik geef op veiligheid 9 en bij feedback geven 6.
Zet hem eigenlijk nog niet in.
Je gebruikt je veiligheid gewoon niet.
Ja.
En dat is waarom veiligheid dient.
Ja.
Veiligheid dient erom om ten allen tijde vanuit je eigen zelf, en dan komen we misschien tot de eerste quote waar we mee zijn gestart.
Ja. Hebben we veiligheid gecreëerd om niet op veilig te spelen.
Ja, om niet op veilig te spelen.
Ja.
En om in je leiderschap te blijven staan, om zo die veiligheid te creëren, om niet te gaan pleasen.
Ja.
Want als je gaat pleasen, gaat iemand niet beter maken.
Ja.
En dat is op alle vlakken zo. Ik denk dat die eerste quote wel wilt zeggen.
Ja, ja, klopt. En dat is ook wel hetgeen wat ik zo de afgelopen jaren heb moeten leren. Om durven de veiligheid maximaal te benutten. Om de anderen te kunnen challengen en feedback te kunnen geven. En als je iemand wilt laten groeien. En je wilt maximale potentieel benutten. En je wilt iemand zo snel mogelijk laten groeien. Ja, dan is het 1-op-1 lineair langs de mate dat je ze durft te challengen en feedback te geven. En de mate dat je ze kunt challengen en feedback te geven, ja, dat heeft te maken met de veiligheid.
Hmm.
Dus als je in staat bent als leider, en ik heb dat zelf echt wel kunnen ervaren, hoe dieper dat je die veiligheid kunt leggen, oké, hoe intenser dat je ook iemand feedback kunt geven, hoe duidelijker dat je kunt zijn. En hoe hoger dat je de ritme ook kunt gaan opdraven, zonder dat
er frictie komt, zonder dat het naar kosten gaat. Ja. Dat is cruciaal. Ja. En dat is in alle vormen van de relatie zo.
Ja.
Gisteren ook, hè. Allee, ik krijg mee bijvoorbeeld Julie Allemand, die nu in LA zit, die daar nu de WNBA aan het spelen is. Wij werken al, nu ondertussen gaan we ons 11e, 12e jaar in. En er zijn momenten dat we elkaar ook lange tijd niet horen. Ik werk met haar vanaf dat ze 17 is. Goed, en onze relatie is eigenlijk versterkt op een bepaald moment dat ik met haar aan het werk was, als ze een Europees kampioenschap aan het spelen was, toen met de beloftevolle Belgian Cats nog, toen was ze nog jong. En toen gaf ik haar feedback aan de hand van WhatsApp-beelden. En op een bepaald moment zag ik dat ze eigenlijk haar lichaamstaal niet goed inzette. Dus zeker als leider is dat cruciaal om je lichaamstaal heel goed in te zetten. En ik had zoiets van, goed Julie, dit is wel cruciaal voor je hele carrière. En ik ging vrij pittig van, goed, we zaten op afstand. Zij zat in Slowakije en ik zat in Leuven op dat moment. En ik zei heel duidelijk van, kijk, als jij naar de ring gaat en je gaat voor te scoren, je mist of je geeft een slechte pas, dan is je lichaamstaal achteraf echt wel helemaal niet om aan te zien. Daardoor word je geen betere leider. Hè? Dus je moet echt wel keihard gaan werken op je leiderschapstijl, op je energie, op je lichaamstaal. Want je hebt ook heel goede lichaamstaal. Maar die moet je na een tijd goed kunnen inzetten. En dat was even pittige feedback, aan de hand van beelden, aan de hand van woorden. En zij kreeg dat dan binnen via WhatsApp-berichten. En zei, oké, goed, ik pak dat de volgende dag vast. En de volgende dag ging ik terugkijken naar de wedstrijd, dan heeft ze effectief dat vastgepakt. Dan zag ik dat de lichaamstaal veel beter was. Nu, die feedback was vrij pittig. Ik speelde op de bal, niet op de man. En ze heeft dat opgepakt, maar daardoor heb ik wel duidelijkheid geschept. Het was wel heel duidelijk. Die veiligheid heeft ze gevoeld, want zij voelde, oké, goed, Dominique bedoelt dat echt heel goed met mij. Hè. Er werd niet rond de pot gedraaid, het was heel rechtdoor, rechtaan. Zij heeft dat vastgepakt en dat heeft er ook voor gezorgd dat ze een heel goed toernooi heeft gespeeld. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat onze relatie heel sterk werd. Ja. En nu gisteren ook, op een bepaald moment, zij staat nu voor een belangrijke beslissing dat ze moet gaan nemen in haar carrière. En ik voelde aan, ze zat een beetje meer in de excuses, ver van haar waardes. En we hadden elkaar 2 maanden meer gehoord. En op het juiste moment voel ik aan, oké, goed, ik moet met haar communiceren. Ik skypte en ze verschoot. Ik zeg, kijk, jullie, die beslissing dat je moet gaan nemen, je moet niet gaan kijken naar anderen, je moet gaan kijken naar je eigen zelf. En ik zag zo, ik zeg, wat maakt nu dat je zo afhankelijk bent van andermans beslissingen? Ja, en dat was wel even pittig, maar dat was wel vanuit een broederschap. Zoals wij dat eigenlijk constant doen daarop, dat is wel cruciaal. Maar dat is wel die duidelijkheid die je moet scheppen, dan alle tijden. En high performers hebben dat nodig. Ja. High performers hebben niet die een omweg nodig, hebben die rechtuit nodig. Ja. Wel vanuit verbinding natuurlijk. Ja. Hè. En dat is wat we bedoelen. Als die veiligheid 10 is of 9, 10 is, dan mag je feedback ook 10 op 10 zijn. Ja. En dan, als die veiligheid 100% is, is er eigenlijk geen één enkel moment dat je iemand mocht ontnemen om geen feedback te geven. Ja. Want als je geen feedback geeft, ontneem je zijn groei. Ja. En dat is wel belangrijk.
Sociaal bewustzijn. Wat kunnen we daarover vertellen, Dominique? Sociaal bewustzijn. Ik denk, als ik nu bijvoorbeeld kijk binnen Creatic, waar we toch met creatieve teams toch wel tegen een hoge productiviteit toch wel tot goede resultaten moeten komen. Daar bij ons sociaal bewustzijn gewoon een van de grootste versnellers is in de samenwerking. Ik denk dat het toch heel vaak onderschat wordt. Van wat belang is dat teamleden actief de moeite doen elke dag om eigenlijk in perspectief van een ander te gaan kijken. En wat ik persoonlijk denk, is vanaf het moment dat teams onderling voelen dat die breedheid er is, en dat iedereen zijn eigen mening mag hebben, want een creatief proces, we kunnen niet alles goed vinden. Dus je komt net tot een goede branding, tot een goede creatieve campagne, net doordat niet iedereen het altijd eens is. Door elkaar te challengen, uit te dagen, die oneensheid moet er net zijn, maar dat mag niet verlammen.
Nee. Maar ik denk dat daar net allemaal zit. Hè. Kijk, ik denk als je, dat is wat de meeste teams volgens mij soms zien wat ik zeg, de mist in gaan. En dat is teamactiviteiten organiseren om de fun factor. Mm-hmm. Maar vooral je dat je overgaat naar die fun factor, moet je trainen om elkaars perceptie te begrijpen, om elkaars drijfveren te begrijpen, om elkaars gedragingen te begrijpen. De kunst is, en dat is sociaal bewustzijn voor een groot stukje, is van iemand toont een bepaald gedrag. He? En ook al ben je niet akkoord met dat gedrag, maar je probeert er wel alles aan te doen om dat gedrag te begrijpen en van waar dat komt, om dat gedrag te begrijpen. Eigenlijk de grootste vorm van sociale bewustzijn is dat je weet hoe dat iemand kijkt naar een bepaald politiek item of naar een bepaald politiek gebeurtenis. Ja. Dat je weet, oké, die zit er zo in. Als dat gebeurt, losstaande van het werk, dan weet ik dat die er zo naar kijkt. Ja, dan zit je op het allerhoogste niveau van sociaal bewustzijn aan het werken. Maar dat kennen we elkaar ook door en door. Ja. En dat is eigenlijk, en vandaar dat we elkaar toch begrijpen. Vandaar dat toch, dan spelen we op de beste manier samen. Ja. En daarvoor moeten we ook, dat moeten we ook kunnen faciliteren. Gewoon,
ja. Ik weet nog heel goed, dat hebben we helaas nog eens gedaan in een check-in. Hè, dat ja. we echt hebben gezegd, zo politieke standpunten.
Ja.
Ja, echt wel op tafel leggen. En daar gewoon het team rond laten werken. En dan denk je in eerste instantie, hè, als je er buiten staat, ja, wat heeft dit nu te maken met de professionele context? Terwijl dat gewoon eigenlijk een hele waardevolle sessie was.
Ja,
je traint het team eigenlijk om oordeelvrij naar elkaars perspectief te kijken.
Ja.
En terwijl ik eigenlijk al weet, het kan niet anders, dat die standpunten sowieso een bepaalde frictie en tegenstellingen in een groep teweegbrengt. Ja. Oké, hoe gaat de groep hier nu mee om? En samen het eerst laten gebeuren en dan daarna samen met de positie met het team in te gaan nemen en dan eigenlijk niet over de standpunten gaan discussiëren, maar wat is er nu net gebeurd?
Ja, en luisteren.
En hoe zijn we ermee omgegaan?
En wat zegt de ene, wat zegt de andere? Ja. Hè? En zo leren we elkaar ook wel kennen.
Ja.
En dat, ik denk dat we dat nu, zoals we dat nu benoemen, dat we dat nog meer mogen doen, denk ik, in onze training, zo'n check-in. Want daar zit wel heel veel in, zeker omdat er nieuwelingen bij komen, om die nog beter te leren begrijpen. Maar ik denk dat daar de top leidinggevende zich net onderscheidt ten opzichte van anderen, is dat ze dat constant faciliteren om naar die sociaal bewustzijn te werken.
Ja. Volgende, verbinden. Dat is ook een containerbegrip. Hoe zetten wij dat in? Wat verstaan we eronder? Verbinden. In ons performance model.
Ja, dat hangt een beetje misschien samen aan sociaal bewustzijn, maar ik denk verbinden. Is...
Ja, als ik een beetje kijk, zo, ik vond eigenlijk voor mij ik een goede vond, die heb ik ooit dus ergens, denk ik, gelezen of opgepikt, is, ik zit met iemand aan tafel en feedback, ons gesprek, de communicatie, dat is de lus die ik leg boven de tafel, en verbinden, dat is de lus die ik leg onder de tafel. Want verbinden, dat heeft niks te maken met een gesprek. Je kunt perfect met elkaar een gesprek voeren zonder dat we maximaal in verbinding zijn. Dus verbinding, ja, daar zit hem echt wel in van oké, goed, een emotionele verbinding kunnen leggen. Ja, dat is een lus onder de tafel. En vanaf het moment dat die lus onder de tafel gelegd is, dan staat er ook gewoon helemaal los van de tijd. Ja, waar ik heel vaak in mijn team in moet coachen en ook heel veel bij leidinggevende, is toch wel een perceptie dat verbinden tijd kost. Verbinden, daar moet ik heel veel tijd in steken. Ik heb die tijd niet.
Mm.
Terwijl, waar wij op moeten challengen, is van oké, hoe kan ik die intensiteit omhoog doen? Kun mijn beleving perfect op 3 minuten tijd
heb die,
een hogere verbinding creëren dan dat je 30 minuten met iemand aan het praten bent.
Ja. Maar ik denk, in verbinding zit heel veel in... Kijk, verbinden is dat je... Dat gaat niet van hoofd tot hoofd praten, we zijn niet verbonden. Dat is een transactie, zoals wij altijd zeggen. Verbinden is van het hart tot hart, van ziel tot ziel spreken. Hè. En wat is de grootste vorm van verbinding? Is dat je elkaar kwetsbaarheden kunt delen gewoon. Hè. Dat is gewoon zo. Als je in een therapeutische sessie gaat kijken, als we willen gaan werken aan verbinding, dan begint iedereen met zijn eigen zwaktes te delen of met zijn eigen onzekerheden. Ja, dat zorgt dan voor een heel grote verbinding. Je moet dat niet altijd op de werkvloer, want dat is misschien wel... Hè, maar het is wel mensen meenemen in je eigen gevoel.
Ja.
Meenemen in je eigen, heel open, transparant, communiceer dat wat je voelt, dat wat je ziet en dat wat je hebt meegemaakt misschien. Hè? Ik denk dat dat de grootste vorm van verbinding is.
Ja.
Waarom dat je tot een bepaald punt bent gekomen. Dat je niet alleen maar het resultaat communiceert, maar dat je vooral het proces naar het resultaat communiceert. En al die uitdagingen of die dingen die op je pad zijn gekomen, op een hele korte tijd, die je persoon daar kunt in meenemen.
Mm.
Hè? En dat vanuit het gevoel vanuit maximale openheid. Ik denk dat dat echt wel spreken vanuit verbinding is. Bijvoorbeeld als ik feedback ga geven aan u, Rob, en dat is verbinding. Kijk, ik zie een bepaald gedrag dat tegen mijn waarde gaat, dat tegen mijn waarde ingaat, of een gedrag dat totaal niet gelinkt is aan high performance, hè, dan ga ik onmiddellijk in een reflectie, in een zelfreflectie, dan zeg ik misschien, goed, dat gedrag heb ik misschien ook wel vertoond in het verleden. Hè, kan, dat is de grootste vorm van verbinding. Ik communiceer, ik zie iets gebeuren en ik geef je feedback, maar tegelijkertijd zeg ik, maar wat Rob nu vertoont, dat gedrag, ook wel als ik een paar keer vertoond, dat is normaal, dat is het proces van een mens, dan ga ik dat ook wel benoemen. Ik ga je meenemen in mijn eigen valkuil, in mijn eigen fouten, om het zo te zeggen. En dan zeg ik, maar goed, ik heb het bij jou ook opgemerkt. Maar ik wil wel dat je dit ten harte pakt, want dit is wel cruciaal. Ik heb die fout gemaakt ook. Ik heb er iets uit geleerd. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheden genomen. Maar ik verwacht ook wel van u.
Ja.
Hè? Ik stel me kwetsbaar op, ik neem u mee in mijn eigen verhaal, maar tegelijkertijd challenge u en geef ik u feedback om dat wel vast te pakken in uw verantwoordelijkheid te nemen.
En wat je dan ook heel vaak doet, en dat is misschien niet eens zo belangrijk, dat je op dat moment nog altijd over gevoel meegeeft.
Je geeft
dat
je gevoel
tegen
mee.
Mij zegt van, ja, en ik voel nou echt wel dat ik dat moet zeggen.
Want, voilà. Dat is heel belangrijk wat
je zegt. Dus ik denk dat daar ook die verbinding in zit, is van dat je op dat moment wat voelde en dat je je gevoel ook wel deelt. Hè. Op dat
cruciaal.
Moment kun je ook altijd heel goed tegen mij zeggen van, kijk Rob, je doet wat je wil, maar ik voel nu echt even dat ik dat moet delen.
Ja.
Dat zou mij niet goed voelen als ik dat niet met jou deel. En meer hoef ik niet te zeggen. En dat zorgt even voor die maximale verbinding.
Zo, wel een paar
dus je hebt mij al een paar keer feedback gegeven. Dat is ook niet zo bedoeld. Hè. Dan zijn we naar de volgende pijler. Feedback. Ook een auteur over feedback geven. Dus de juiste persoon om hier kort en bondig samen te vatten, Dominique.
Ja, feedback, ik heb dat net gezegd. Hè. De beste feedback is vanuit het juiste ritme feedback geven. Hè. Kijk, ik denk dat feedback zit zoveel in. Alleen, ik denk dat ik het best kan vergelijken met het geven van een pas in een ploegsport. En wat is een goede pas in een ploegsport? Dat is een bal dat aankomt. En dat heeft niks te maken met techniek, of dat een harde pas moet zijn of een zachte pas. Nee, dat heeft te maken met een bal die aankomt en je moet er iets mee doen. En dat is bij het geven van feedback net hetzelfde. Als ik feedback geef aan een persoon, dan ga ik hem zodanig brengen, dat ga ik het zodanig voelen. En dan heb ik eigenlijk al die blauwe kant ben ik afgegaan, in een fractie van een seconde. Purpose, waarde, veiligheid, verbinding. Hè. Al die dingen ga ik heel snel af. Hoe ga ik nu vanuit verbinding, vanuit purpose, vanuit waarde, die feedback geven? En dan vergeten we ook iets vanuit ritme, want ritme is cruciaal. Hoe ga ik die geven zodanig dat die persoon die feedback vastpakt, die een bal vastpakt, en die kan er onmiddellijk iets mee doen? Dat is de kunst. En wat is nou de kunst? Is weten, als de persoon er niks mee doet met die feedback, dan moet er nog altijd zelf in de reflectie gaan. Als zij een leidinggevende, een goede leidinggevende, die gaat niet zomaar zeggen, ik heb het gezegd, nu trekt hem zijn plan. Een goede leidinggevende gaat, die bal is niet aankomen. Hoe ga ik ervoor zorgen de volgende keer dat die bal wel aankomt? Hè? Dat is één. Ik denk dat dat cruciaal is. Twee is, denk om een goede voedingsbodem, om een goed terrein te creëren, een spelterrein, waar je kunt spelen, een werkvloer, om daar goede feedback te kunnen geven, dan zijn er een paar basisprincipes die cruciaal zijn. En dat is één, hoe beter dat is, hoe beter prestaties, eigenlijk weer onze linkerkant terug, oprechte interesse tonen, juiste aandacht geven aan die persoon, veiligheid creëren, we hebben dat net ook gezegd, en is ervoor te zorgen dat je de persoon op de juiste manier, op het juiste moment, de juiste feedback kunt geven gewoon. Dus die vier basisprincipes zorgen er wel voor dat je... Ja, eigenlijk is onze linkerkant, hè. Ja. Onze linkerkant, onze blauwe kant, ja, die moet op orde zijn. Die is nodig, die is cruciaal nodig om die feedback te kunnen geven. Dat draait eigenlijk alles om.
Dan denk ik, als je daar als leidinggevende al bewust mee bezig bent, waar je dan nog continu op kunt challengen, is van, oké, ben ik duidelijk genoeg?
Ja, dat draait alles om.
Heel vaak denk je dan toch, als ik een paar jaar geleden kijk, ik heb dat nu duidelijk gezegd. Achteraf gezien is feedback niet binnengekomen, dus ben niet duidelijk genoeg geweest. En daar zit eigenlijk continu nog marge op.
Ja, maar dat is die veiligheid weer, hè. Dat is die DVV. Hè. Kijk, alles vertrekt vanuit duidelijk. Hoe duidelijker dat je bent, hoe veiliger dat er... Als je vanuit verbinding neemt, hè, als je vanuit het hart toe, dan kan het niet al anders dan dat het heel duidelijk is.
Ik denk dat we ook wel heel bewust de mensen mee moeten nemen van... dat het echt wel samen moet groeien.
Hè? Ja, ja.
Je moet heel bewust zijn van, oké, goed, waar sta ik nu op al die blauwe elementen? En dat je eigenlijk op dat niveau pas ook feedback en challenge kunt inzetten. Hè? Want anders dan is het uit evenwicht en dan kan het ook weer te veel frictie veroorzaken. Laatste element, want we gaan stilletjes aan het einde van deze aflevering. Uitdagen, challenge. Wat kunnen we daar de mensen nog in meenemen? Dus om echt wel onze teams uit te kunnen dragen. Ik denk, één zaak wat ik denk, wat echt gewoon key is je kunt pas een team uitdagen. Je krijgt pas het mandaat om dat team uit te dagen als je je eigen ook maximaal uitdaagt en daar ook je team ook wel openlijk in mee durft mee te nemen.
Wat betekent eigenlijk uitdagen? Hè? Waar moet u uzelf in uitdagen?
Ja, ik denk wel uitdagen gewoon in het groeien. Om dingen beter te willen doen, om vaardigheden te kunnen verbeteren, om emotionele intelligentie te verbeteren. Echt wel de bereidheid dat je gewoon zelf bereid bent ook door de modder te gaan, door de weerstand te gaan, zelf bereid bent om heel hard te werken, om gewoon als mens, als performer, beter te worden. Dat is hetgeen wat je verwacht van het team. Ja, als leider ga je daar ook aan moeten gaan. Maar dan moet het ook wel communiceren. En dan denk ik dat er ook wel openheid en kwetsbaarheid in zit om het team daarin mee te nemen.
Ja, maar dat is cruciaal. Ik denk, en dat is waar we het ook veel over hebben. Een high performer is iemand met de performance attitude. Is iemand die zich laat uitdagen, maar die zichzelf ook constant uitdaagt. Die is op zich constant op zoek is om zichzelf uit te dagen. High performance zijn mensen die eigenlijk voor zichzelf weten de lat hoger te leggen. Die niet wachten totdat de lat voor hem of haar wordt hooggelegd. Nee, die weten op het juiste moment de lat voor zichzelf hoger te leggen. Dat is, die weten zichzelf uit te dagen. Dat is wel cruciaal. Die voelen ook heel goed aan wanneer het moment is om meer naar de next level te gaan. Die doen walk the talk. Want dat kunnen ook alleen maar zijn als je... leider, je wilt die high-performance-attitudes aannemen, dan moet je daar het voorbeeld in geven. En als je jezelf uitdaagt en je neemt je team daarin mee, in alle openheid en kwetsbaarheid, want dat is waar dat je ook voor een stukje doel op, hè. Je neemt je team daarin mee, je neemt je team van, oké, goed, en dat is je grootste kracht. En dat is wel cruciaal, is bijvoorbeeld wij hebben gewerkt samen, of je werkt met een andere coach of met de adviesraad, dan kom je een dag nadien terug naar je team en je communiceert dat, gisteren heb ik een sessie gehad met... puntje, met die coach of met adviesraad. En die hebben mij uitgedaagd en ik ben toen tot de inzicht gekomen, tot die inzicht. Ja, je neemt heel het team eigenlijk gewoon mee in heel het proces. Dan doe de walk the talk.
Ja. Nee, oké.
En dat is eigenlijk het stukje. En dan gaan de anderen het element uitdagen, duwde door heel de organisatie. En dan zien ze, maar goed, onze leidinggevende daagt zichzelf ook uit. Wij kunnen niet anders om ons ook op de juiste manier uit te dagen. Hè? Daar is het wel de kunst om ervoor te zorgen dat iedereen wel diep bij zichzelf blijft staan en dat hem zichzelf niet begint uit te dagen omdat het zo hoort. Nee, dat hem zichzelf uitdaagt omdat hij weet de lat zodanig te leggen dat dit... Hoe zou ik zeggen? De voetjes zijn net van de grond, maar je kunt het doel net bereiken. Dat is de kunst van het uitdagen. Want als je de lat veel te hoog legt, ook voor jezelf, dan komen er alleen maar frustraties. Als je voeten net van de grond zijn en je kunt je doel net halen, maar je doel... Ja, dat is echt wel werkendag om je doel te behalen. Je voelt dat je moet zweten, dat je hard moet werken. Of is dat lichamelijk, ofwel fysiek, ofwel mentaal. Maar je weet het te behalen, ja, dat zorgt voor die succeservaring. En dan groei je. Als je niet bewust genoeg bent, dat je... Oké, goed, ik kan mijn lat nu in één keer zo hoog leggen... En ik wil daar geraken, maar je staat er onbewust in. Dan gaat het zorgen voor frustratie. Dat is wel een belangrijke uitdaging.
We zijn er door, Dominique, door onze high performance cirkel. Misschien nog wel eventjes meegeven van dat model, ga zeker naar de website en download dat eens als je ermee aan de slag wilt gaan. Misschien gewoon één tip, hoe wij dat bijvoorbeeld zelf bij Creatic eigenlijk rond hebben gewerkt, is dat we eigenlijk met het hele team dat model hebben bekeken. En wij hebben daar op een gegeven moment een heel goed spandoek van laten maken. We hebben daar eigenlijk in een zaal tijdens zo'n high performance stage, een dag dat we met het hele team erop uittrekken om rond professionele en persoonlijke groei te werken, hebben we dat in die zaal gelegd en zijn we eigenlijk elkaar feedback gegeven door op die tegels te gaan staan. En dat maakt dan eigenlijk dat je met je hele team in een meterpositie gaat en dat je eigenlijk gaat kijken, oké, waar zijn we nu individueel en als team al heel sterk in, maar waar hebben we nog hele grote groei te maken. En dat maakt dat we het eigenlijk heel inzichtelijk maken. En dat heeft voor ons eigenlijk ook wel weer het team ook wel de juiste stappen laten zetten. Dat je eigenlijk gewoon toch wel meer de positie als team gaat nemen en naar je eigen high performance eigenlijk gaat kijken. Hè?
Maar dan vergeten we ook wel, dat is wel cruciaal wat ik nu zeg, maar dat is wel één ding belangrijk en dat hebben we er ook onder gezet. En dat is het woordje ritme. Ja, ritme, hoe brengen we nu die cirkel eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een loopje, en dat alleen maar meer en meer. Daardoor faciliteren we dingen. En dat is wel een belangrijke. Wat faciliteren? We doen groeiwandelingen, dat ik ieder jaar opnieuw terugkom voor iedereen. We doen onder ons. Ja. We doen individuele coaching. We doen high-performance evaluaties. We doen masterminds. We doen individuele coaching.
Ja. Dat zijn eigenlijk alle zaken die we faciliteren.
Waarom de bal eigenlijk, of om de cirkel, dit te laten doen. Ja. Dat is dat ritme. Ja. Dat we ervoor zorgen. Ja. Dat is wel cruciaal. Want zonder facilitatie, dan staat die cirkel er alleen maar, komt die niet in beweging. Je moet die cirkel in beweging brengen.
Kunnen we voor de podcast ook nog eens aanwijden? Hoe kunnen we faciliteren? Ja. Daar kunnen we ook nog eens een hele aflevering over vullen.
Ja.
Voilà, ik denk dat we op het einde zijn gekomen. Misschien deze podcastaflevering een beetje langer is geworden dan tot op heden gewend. Maar we konden niet anders, we moesten eventjes door heel de cirkel heen. Maar ik denk dat het wel heel waardevol kan zijn. Hartstikke fijn dat iedereen weer geluisterd heeft. We kunnen iedereen aanraden om de volgende podcast ook gaan te beluisteren. Kunnen ons vinden op de website performer.com, waar alle afleveringen op staan. Zijn ook natuurlijk allemaal te volgen op social media of podcastkanalen. We zouden heel graag willen vragen om een review achter te laten. Dat zorgt dat onze podcast sneller kan groeien. Hè, want we zijn pas begonnen en we hebben nog een hele groei te maken. En als je advies hebt of een bepaald topic hebt waar je in de komende afleveringen graag zou willen zien, dan deel het met ons via een reactie op social media. En zeker de komende tijd gaan we ook met gasten werken. En dat geeft ons ook wel richting welke topics die jullie verder behandeld willen hebben. Dus
top, goed gedaan.
Ik denk dat we weer er doorheen zijn, Dominique.
Ja.
Ah, wel, tot de volgende keer weer.
We hebben goed getraind. Ja.
Yes, voilà.